Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste heilig zijn, o God, uw wegen.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Deze middag uit het Oude Testament, eerste boek Samuel, zevende hoofdstuk. 1 Samuel 7 is de schriftlezing na de lezing van de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 146, het derde vers.
En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heeren op en zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en zij heiligden zijn zoon Eleazar dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kiriat Jearim bleef en de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren en het ganse huis van Israël klaagde den Heer achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel, vergader het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vastten te dien dagen en zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden, te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van ons entwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere, voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen, en hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze middagdienst is uit het gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk 1 Samuel 7, 12e vers. Daar lezen we het woord van de Heere. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer en zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Wij willen samen eerst de Heere zoeken in gebed en smeking, in het bijzonder voor deze dienst en voor de prediking. En in de dankzegging willen we de Heere dank brengen dat de familie Boy Verhoef mocht herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Willen wij samen bidden. Heere, vervul ons met verwondering dat wij tot u mogen komen. Dat we mogen bidden. Dat zou, als we naar onszelf zien, totaal onverdiend en onmogelijk zijn. Hoe kan een zondig mensenkind met onreine lippen tot u, de heilige God, naderen? Hoe kan één woord of één onuitgesproken gedachte van ons hart heilig zijn voor u? Dat is onmogelijk, Heere. Vervul ons van die diepe overtuiging, van dat besef. Opdat we niet tot u zouden naderen met heimelijk allerlei verdiensten die we bij onszelf hebben ontdekt. Of rechten die we aan onszelf hebben ontleend. Maar opdat we ootmoedig buigen. En dan belijden we het als een wonder. Dat u aan zulke mensen als wij zijn het vergunt, de genade geeft, dat we mogen bidden. U zegt het, zoek mijn aangezicht. En daarom antwoordt de dichter in het geloof, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En dan weet u dat we het zo nodig hebben, Heren, om ook bidden te leren. Dat hebben we allemaal persoonlijk nodig. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar we hebben het ook nodig als we in de eredienst voorgaan. Op de kansel. Hoe zouden wij de noden van de gemeente kunnen vertolken? Hoe zouden wij u de eer kunnen brengen? Hoe zouden wij recht en echt kunnen bidden? Schenk uw geest, de geest van de genade en de geest van de gebeden. En zo bidden we voor deze dienst. Het gaat vanavond over een bekende tekst en over een bekend gebeuren. De steen, Ebenezer. De steen die ook de naam gegeven heeft aan dit kerkgebouw. En aan zoveel andere kerkgebouwen. Dan kijken we terug. Dan zien we wie u geweest bent in het verleden. En wie wij geweest zijn. Heere, geef dat we ook vanavond heel persoonlijk terug mogen kijken. Maar ook als gemeente. En dat dat ons daar brengen mag dat we opzien. Opzien tot u. Bij het altaar. Bij het bloed. Bij het lam dat geslacht is. Het brandoffer, het offer dat gans verteerd is. En dan kan het niet anders of we bidden, Heere, verzoen u onze zonde. Bedek u onze schuld. Zie ons aan in het allesreinigende bloed van de Heere Jezus. Geef dat ook heel persoonlijk ons gebed mag zijn, Heere. O, wil u in het leven van hen die vreemdeling zijn van de genade zo werken dat we het leren achter u aan te klagen en geen rust te vinden voordat we rust gevonden hebben bij het altaar, bij de gezegende in het bloed van het verbond. Zegen ons zo ook als de weg verder gaat, persoonlijk, misschien in moeilijke omstandigheden, maar ook als gemeente. Wees u, blijf u, Ebenezer, of de God bij wie hulp is. In alle omstandigheden, in alle tijden, uit genade. We bidden u, Heere, voor de gemeente die binnen afzienbare tijd vakant zal worden. Wil u voor de gemeente zorgen? Voor de broeders van de kerkenraad, geef genade, wijsheid, liefde, ernst, bewogenheid om de gemeente te leiden en ook om tezamen met de gemeente te zoeken naar de vervulling van de vacature die komt. Denk u aan onze vriend en broeder dominee Visser en aan zijn vrouw en ook aan de gezinsleden, degenen die hen lief zijn, die rondom hen staan. Grote verandering van een gemeente waar jaren en jaren gewerkt is naar een hele nieuwe gemeente. In een totaal andere situatie. U weet dat ook uw dienaren zich soms dan wat ontworteld kunnen voelen. En hun weg moeten zoeken. Maar wil u de weg wijzen, Heere? Ook als er in Driebergen vele zorgen zijn. En er dingen zijn die niet gemakkelijk liggen. Geef u, onze broeder, de wijsheid, de liefde, het geduld, maar vooral de volle bediening van uw Heilige Geest, om het werk te mogen doen. En maak u hem en zijn vrouw in de nieuwe gemeente tot rijke zegen. Zegen onze kerk. U weet in welk zwaar weer onze kerken zich bevinden. Stormen zijn al lang opgestoken, maar ze verhevigen zich. En wij weten niet hoe het moet. Bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte van gedachten en ideeën en veranderingen. Heere, wijs u de weg. En houdt u onze kerken en ook onze synode bij uw woord. Bewaar ons om af te dwalen. Bewaar ons om zo onze oren te laten hangen naar de geest van de tijd, dat we het niet meer waard zijn om kerk genoemd te worden. En wil u ook in deze dingen standvastigheid en liefde geven. Zegen u al het kerkelijke werk wat gebeuren mag. Zegen u werk van zending en evangelisatie, de verkondiging van het woord onder het oude volk van Israël. Wees u in deze wereld in nood. Denk u aan alle brandhaarden van terroristische activiteiten. Denk u ook aan alle plekken waar oorlog en geweld heerst. Wees u, Heere, met het steeds groter wordende vluchtelingenvraagstuk in deze wereld. O God, wil u wendingen ten goede geven. Maar vooral bidden we van u. Wil u uw koninkrijk doen komen. Onder vluchtelingen. In landen die geknecht zijn, waar de kerk in de verdrukking is. Maar ook hier waar de kerk uiterlijk althans niet verdrukt wordt, maar waar de geesten zich breed maken. Activiteiten van de boze, afval, verwarring, alle middelen die hij ter beschikking heeft. Heere, wil u hem schelden dat hij van ons vliede. En zou u uit vrije, soevereine genade een opwekking, een terugkeer willen geven in deze landen. U bent tot hulp geweest, Heere, kennelijk en duidelijk in de geschiedenis van ons land en in de geschiedenis van de kerken. Keer weder, Heere, getrouwe herder. Zoek ons op, zo zullen wij tot u wederkeren. Zegen ons zo ook in deze dienst. We danken u, Heere, dat de familie Boy Verhoef deze week mocht gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. 25 jaar verbonden aan elkaar door de band van het huwelijk. En u hebt hun huwelijk ook wonderlijk willen zegenen. Heere, laat de vele redenen tot dankbaarheid maar bij u terechtkomen. En iets leven wat de psalmdichter zegt, wat zal ik de Heere vergelden? En als we dan eerlijk zijn, dan beseffen we het, we hebben niets te vergelden. We zouden het wel willen als de liefde woont in ons hart, maar we staan met lege handen. Heere, wil u hen zo voor uw rekening nemen, ook voor de toekomst. En hen samen met de kinderen nog veel van uw zegen, jaren van uw zegen geven. Wij bidden al deze dingen niet omdat we bij onszelf waardigheid of verdiensten kunnen ontdekken. Ze zijn er niet. Wil u het doen om het offer van het Lam van God, dat alleen de zonde van de wereld wegneemt, het offer van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 5 en 7 van Psalm 27. Psalm 85, het derde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, het derde vers. Liefde gemeente, het is een oeroude gewoonte dat wij mensen gedenktekenen maken. Dat gaat al ver terug tot de tijden waarin er nog weinig werd opgeschreven. Tekenen die in herinnering roepen wat er aan grote daden, meestal van mensen, in het verleden is gedaan. Gedenktekenen. Ja, want zo is het meestal. Een gedenkteken van een moedig verzet tegen een overmachtige vijand. Een gedenkteken van een admiraal die vele zeeslagen gewonnen heeft. Dat is het oude Griekse denken. Want de oude Grieken, de heidense Grieken, hadden heel weinig idee over wat er hier na dit leven zou zijn. Dan ging je naar een onderaards schimmerrijk en bestond je als een schim, als een soort geest voort. Maar weet je wat belangrijk was voor die oude Grieken? Dat je in je daden voortbleef leven. Dat je kinderen en je kleinkinderen liefst de hele wereld je zou herinneren als een man of een vrouw, machtig in woorden, wijsheid of daden. Als het gaat over de gedenktekenen in Israël en ook de gedenktekenen in het leven van een christen, dan ziet het er wel heel anders uit. Althans, dat behoort zo te zijn. Want in Israël, nee, geen beelden. In Israël geen snorkende teksten van de machtige daden van mensen. In Israël een kale steen. Maar wel een steen met een naam. De Heere heeft ons tot hiertoe geholpen. Of om een ander gedenkteken te noemen, wat al eerder was opgericht toen Jozua met het volk door de Jordaan getrokken was, moest er voordat de wateren van de Jordaan weer doorvloeiden naar de Dode Zee toe een teken gemaakt worden. 12 stenen op elkaar gestapeld. Ter herinnering aan het feit dat God de 12 stammen van Israël droogvoets door de bedding van de Jordaan had geleid. God staat in het gedenkteken, in het gedenkboek van Israël, centraal. En zo behoort het bij ons ook te zijn. Of weer te worden. Het thema van de preek is Ebenezer. De steen van de hulp. En we kijken bij die steen drie kanten op. Allereerst een blik terug. Wat is er aan vooraf gegaan? Vervolgens een blik omhoog. God grijpt in. En tenslotte een blik vooruit. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar hoe gaat het verder? Dus Ebenezer, de steen der hulp. Allereerst een blik terug, een blik omhoog en een blik vooruit. De geschiedenissen aan het begin van het boek Samuel zijn bekend. Ze behoren tot de geliefde geschiedenissen die we op de zondagschool vertellen of gehoord hebben als kinderen. Geschiedenissen die ook in elke kinderbijbel wel op de een of andere manier een plaats hebben gekregen. En ze brengen ons terug naar de tijd van de richteren. Misschien moet je zeggen de natijd van de richteren. En wat was die richterentijd nou voor een tijd? Hoe zou je die typeren? Dat was een tijd, zegt het boek Richteren zelf, waarin er geen koning was in Israël. En iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het zou zomaar gezegd kunnen worden van West-Europa en misschien ook wel van Noord-Amerika in deze tijd. Geen koning, ja, maar wij hebben toch een koning. Jazeker, en daar zijn we dankbaar voor. Maar wat bedoelt het lichtere boek? Niet een aartskoning. God was geen koning. En wee de samenleving en wee de kerk. Waarin God geen koning is, want dan doet iedereen wat goed is in zijn eigen ogen. En toen waren er erge dingen gebeurd. Vreselijke dingen. Aan de westkust van het land van Palestina, ongeveer waar op het ogenblik de Gazastrook is, waren zeevolken geland. Ze kwamen uit het noorden, uit Europa, krachtige blonde mannen, zo worden ze afgebeeld. En ze waren in de strijd meestal de Israëlieten de baas. Filistijnen worden ze in de Bijbel genoemd en ook wel daarbuiten. En die Filistijnen probeerden telkens weer Israël schatplichtig te maken en eronder te brengen. En op een gegeven ogenblik was er weer die dreiging van de Filistijnen. We lezen dat in 1 Samuel 4. En dan komen de Israëlieten samen bij een plaats waarvan de naam luidt Eben Haezer. Er is verschil van mening over, maar ik ben er zelf van overtuigd. Dat is het Eben Haezer ook van onze tekst. Zo heette het toen nog wel niet. Maar toen de boeken Samuel later werden opgetekend, heeft de door God geleide schrijver gezegd, ja, dat was precies dezelfde plek als waar later die steen gestaan heeft. Eben Haezer, het volk was samengekomen. En er heerst er een juichstemming in het leger, want de zonen van Eli, de priesters Hofni en Pinhas, hadden de ark van het verbond in het leger gehaald. Nu zouden ze winnen. Want de ark is in ons midden. En de ark betekent veiligheid. De ark betekent ook, God staat op om voor zijn volk te strijden. Zo was het in de woestijntijd geweest. En u weet wat er gebeurd is. Daar bij Eben Haezer leidden ze een van de verschrikkelijkste nederlagen. Vele duizenden worden gedood. Hofni en Pinhas, de priesters, ze sterven. En de ark wordt als een buit meegevoerd naar het land van de Filistijnen. En de vrouw van Pinhas, die op het punt staat een kindje te krijgen, ze sterft in de geboorte van haar kind en fluistert nog zijn naam. Ikabod. De eer is weg uit Israël. Ja, en dan gebeuren er allerlei dingen waar we allemaal niet breed op in kunnen gaan natuurlijk. Israël wordt weer geknecht. De hand van de Filistijnen drukt zwaar op het volk. Maar één ding. De God van het verbond, die het toegelaten heeft dat de ark van het verbond in de handen van de Filistijnen gevallen is, zorgt dat die ark daar niet kan blijven en dat die ark terug mag keren. En uiteindelijk op een wonderlijke manier komt hij terecht. Zo lazen we het in het begin van het hoofdstuk van vanavond in Kiryat Jearim. Ze brachten die ark, de mannen die ark opgehaald hadden, in het huis van een zekere Abinadab. En daar werd de ark in stilte bewaard. Een aanklacht. Want ook al zorgde God aan de ene kant dat die ark bewaard werd, die ark hoorde daar niet. Die ark hoorde in de tabernakel, in het tentheiligdom, wat in Silo was op dat moment. Maar blijkbaar vond het volk het zo wel goed. Je leest nergens dat ze enige verlangens uiten of een biddag uitschreven. Heere, mag de ark weer terugkeren en de volle dienst van u in de tabernakel of in het heiligdom in Silo weer plaatsvinden. En ondertussen, Samuel, hij preekte. En hij trok rond van de ene stad naar de andere om zijn werk te doen als geestelijk leidsman van het volk. En er gebeurde niets. 20 jaar lang. Het staat er zo prachtig. De dagen werden vermenigvuldigd. De tijd maalde voort, zouden wij zeggen. En er veranderde niets. Was de nederlaag bij Ebenezer vergeten? De slachtoffers? De stukgebroken wapens die misschien op het veld nog te zien waren? Was de ark vergeten? De dagen gingen voort. Herkent u dat, gemeente? Dat je zo opgeslokt wordt door de tijd en door de gewone dingen en misschien ook wel door de buitengewone dingen in het leven, dat de dagen maar voortmalen. En er verandert niets. En Samuel maar preken. En in alle eenvoud terugroepen tot de dienst van de Heer en geen vrucht. Ja, dat kan voor een dominee, dat kan voor een voorganger, voor kerkenraadsleden wel eens een hele zware last zijn. Waarmee je vastloopt, soms zelfs met je roeping. Heren, waar is de vrucht? Ligt u wel eens wakker van, voor uzelf? Voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, als u die mag hebben. Want er zijn tijden geweest in de geschiedenis van Gods kerk, dat de nood van de onbekeerde zielen, de nood van die maalstroom van de tijd, weet u wel, de dagen worden vermenigvuldigd, zo op de harten branden, dat God niet meer zwijgen kon. Dat de hemel ingreep. En dat gebeurt hier ook. Alleen niet omdat de mensen zo snel en zo hartelijk bogen voor het woord van de Heer. 20 jaar lang geen vrucht. En wat dan? Hoe? De schriften leggen het niet uit. Maar we weten uit het geheel van de Bijbel dat is het verborgen, krachtige ingrijpen van Gods geest. En wat gebeurt er als een zondaar of als zondaren onder de prediking onrustig gemaakt worden? Dat het voortmalen van de tijd ineens eigenlijk stopt. Dat je zo niet verder kunt. Het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Weer zo'n mooie, diepe uitdrukking. Langzaam maar zeker, of misschien wel plotseling, aan het einde van die 20 jaar komt er beroering onder het volk. Een jongen die zich niet meer uit kan leven in de zonde en op de knieën valt en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. De vader van een gezin die bij de maaltijd niet meer het plichtmatige gebed uitspreekt, maar snikkend voorovervalt en zegt, kinderen, vrouw, we zijn verloren, we moeten bekeerd worden. Ze klaagde de Heere achterna. Als u die uitdrukking wilt wegen, wilt peilen, dan zou je het kunnen vergelijken met een beeld wat wij allemaal wel herkennen. Een moeder van een opgroeiend gezin en een paar van de jongens zijn op dat moment best lastig. Ze doen precies niet wat ze moeten doen. En ze springen telkens weer uit de band. En moeder heeft ze gewaarschuwd en nog een keer gewaarschuwd. En misschien er een beet gepakt en flink door elkaar gerammeld. En dan ineens zegt ze, als het tot een hoogtepunt komt, stop maar. Ik ga weg. Ik ga weg. Voorgoed. Trekt de jas aan. Loopt de deur uit, pakt de fiets en rijdt weg. Als die kinderen voelen dat het echt is, dan beginnen ze te roepen: nee, moeder. Ga niet weg. Laat ons niet alleen. Nou, dat is maar een zwak beeld. Maar het is wel het beeld wat de woorden die hier gebruikt worden oproepen. Heren, u hebt ons verlaten. En dat komt omdat wij u verlaten hebben. Geen acht geslagen hebben op de woorden van de profeet. 20 jaar lang heeft hij gepreekt als voor de rotsen en de stenen. Maar verlaat ons niet. Ze komen in de schuld. Want even verder lezen ze dat als Samuel hen gaat onderrichten en zegt dat ze voor een biddag bij Mispa bij elkaar moeten komen, dat ze ook letterlijk met zoveel woorden belijden: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Gemeente, was dat een zegen als je dat hoort. Als je dat hoort uit het hart van jonge mensen, van ouderen, misschien wel van een hoogbejaarde die altijd trouw kerkelijk meegeleefd heeft, maar telkens op huisbezoek moet zeggen: ja, ik ken persoonlijk de Heere niet. Dat leven van de genade, dat is me vreemd. Want zo begint de Heere toch. Als hij een mensenkind arresteert en stilzet. Als hij soms een aantal mensen arresteert en stilzet. Dat ze gaan buigen. Gaan belijden: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zoals het staat in dat altijd weer ontroerende gebed van Jeremia de profeet in de dagen van de grote droogte, Jeremia 14. Ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen en onze overtredingen vele zijn, verlaat ons niet. Wat is nodig, gemeente, dat we persoonlijk iets van dat gebed leren. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Wat is nodig dat we dat ook als kerken leren. En als gemeente. Nee, ik praat er niet goedkoop over. Maar wat zouden de stukken op de synodetafel er anders uitzien? Als de ganse christelijke gereformeerde kerk de Heere achterna klaagde. Wij allemaal. Wij hebben tegen u gezondigd. Want zo werkt de Heere. Hij werkt niet over de schuld heen. Maar breekt harde hart. Zo was het. In de dagen van de grote opwekkingen in wat nu Noord-Amerika heet. Dat in de diensten 2, 3, 5, 10 mensen in het hart getroffen werden. Dat je soms de snikken kon horen. O God, wees mij genadig. En dat Gods kinderen zeiden als ze zondags naar de kerk gingen tegen elkaar: we gaan naar de marktdag van de zielen. Ook vandaag zullen er zielen gered worden. Wie, dat weten we niet. Dat ligt in de handen van de soevereine geest van de Vader en van de Zoon. Maar er zullen er bekeerd worden. Er zullen er toegebracht worden. En als ze toegebracht worden, zoals het toen, dan ging dat met smeking en geween. Wij hebben tegen u gezondigd. Ja, en dan geeft Samuel geestelijke leiding. En dat moet u natuurlijk zien in de tijd van het Oude Testament. Hij richtte, staat er in ons hoofdstuk, dat wil zeggen, ook zeggen dat hij gaf richtlijnen, aanwijzingen, geestelijke leiding. En wat is het eerste wat hij zegt? Bekering. Vers 3. Indien gij u van ganser harte tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden weg, de Baals en de Astarots. Baal was de Fenicische vruchtbaarheidsgod, die ging over regen, over vruchtbaarheid, over de oogst. En Astarot was een vrouw, die ging ook over de vruchtbaarheid, maar dan meer het vrouwelijke. En we weten uit de geschiedenis van Agab en Izebel wat voor een geweldige macht die goden geweest zijn. Nou, die hoofdgoden van het oude Kanaan en alle andere goden die er waren, want dat was een hele serie, de deur uit en het hart uit. Dient de Heere alleen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, zijn er ook moderne afgoden die ons van God afhouden. Die jou van God afhouden, mijn jongen. Jaren geleden had ik een preekbespreking, dat was in Sliedrecht, mijn geboorteplaats. 120 jonge mensen, prachtig. En we hadden het over de dingen van de wereld gelijkvormigheid. Niet alleen, maar dat kwam een stukje ter sprake. En op een gegeven ogenblik staat er een jongen op van zo'n jaar of 18. Die zegt, ik ben verslaafd aan Facebook. En ik heb gisteravond de Heere beloofd dat ik er maanden niet naar zal kijken. Ik denk dat het goed is dat we leren vasten. Misschien is dat voor jou wel heel nodig. De Astarots van vandaag, de Baalim, de Baals. Heere, leer me ze uitwerpen, want ze vormen een hindernis voor mijn persoonlijke leven. Of zijn we vandaag in onze gezinten zo soft geworden dat we de liefdevolle scherpte van de geboden van de Heere niet eens meer zien? Want als God zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan betekent dat niet dat de Heer ons allerlei dingen wil verbieden. Punt. Maar dat hij ons voor de zonde niet over heeft, en voor de ondergang niet over heeft, en voor de onbekeerlijkheid niet over heeft. Wend u tot mij toe, staat boven elk gebod geschreven. De afgoden de deur uit. Tweede is, laten we samen bidden. Er wordt een biddag georganiseerd. Hij laat door boden heel het land samenroepen in Mispa. En ik zal de Heere voor u bidden. En daar kwamen ze samen. Dan gaan ze, zoals we zagen, beleiden. En dan. Het is maar een klein land, dat Israël. En de Gaza-strook is dichtbij. De Filistijnen, ze horen ervan. Misschien door spionnen of door handelsreizigers. De kinderen van Israël, ze komen samen in Mispa. Nou, wat denkt dan zo'n koning van een van die Filistijnse steden? Die zijn natuurlijk samengekomen om in opstand te komen tegen ons gezag. En ze besluiten een aanval te plegen. Israël weerloos, want de wapens waren weggenomen op bevel van de Filistijnen. En vanuit de kuststreken komen die legers omhoog, het heuvelgebied van Juda in, om Israël in Mispa ten onder te brengen. Ziet u het? Het werk van God wordt altijd bestreden. Hoe dat gebeurt kan heel verschillend zijn. Maar de Filistijnen zijn hier heel duidelijk een instrument in de hand van de boze, om Israël van de Heere vandaan te houden. En wat probeert de duivel meestal in zijn listen om het gebed te verhinderen? De gebeden van de kerk te verhinderen. Want hij weet in zijn donkere geest dat het gebed, geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest, een machtig wapen is in de troon van God. En de Filistijnen rukken aan en Israël schreeuwt het uit in nood. En ze zeggen: bid voor ons, Samuel. Bid voor ons tot de Heere onze God, opdat Hij ons verlosse uit de hand van de Filistijnen. Er is in die korte tijd een besef gegroeid: niemand kan ons redden dan God alleen. Er is iets van het besef doorgedrongen. Het dienen van de Heere alleen geeft toekomst. En dan ziet u het voor u getekend in de woorden rondom onze tekst. Toen nam Samuel een melklam. Hij begint niet met bidden. Hij neemt eerst een melklam. Dat is een lammetje wat nog door de moeder gevoed wordt. En hij slacht het. En hij offerde het geheel de Heere. Nou, dat is zo gebeurd. Samuel heeft van een aantal grote stenen die daar in overvloed liggen, heeft hij een altaar gebouwd. Hij heeft de takken en hout opgelegd. Hij heeft dat lammetje daar ergens in de buurt van een kleine boer misschien, heeft hij weggehaald, gevraagd of hij het hebben mocht voor het offer. Hij heeft het beestje gedood en hij offerde dat op het hout van het altaar, geheel de Heer. Brandoffer. Zo wordt het ook in dit gedeelte genoemd. Wat is het brandoffer? U kunt het lezen in het begin van het boek Leviticus. Dat is het offer wat geheel verteerd wordt. En het Griekse woord voor brandoffer kent u allemaal. Holocaust. Holocaust. Holo, helemaal. Kaust, verteerd. En het offer wat helemaal verteerd wordt, het brandoffer, dat laat twee dingen zien. Dat offerdier moest helemaal verteerd worden ten teken dat God de zonde zo ernstig neemt, dat de zondaar in de toornengloed van Gods heiligheid en gerechtigheid volkomen verteerd moet worden. Hier raakt de preek van vanavond de preek van vanmorgen. Ook hier weer. Zo ernstig neemt God jouw zonde en uw zonde en die van mij. Het offer wordt verteerd. Beeld het u zich even in. Daar ligt het lam op het altaar. Het mag niet in stukken gedeeld worden. Eigenlijk moest dat volgens de wet van de Heer. Hij offert het geheel, niet in stukken. Daar ligt het lam, schrijft iemand. Het lijkt net het paaslam. Want van het paaslam staat dat het niet in stukken gedeeld mag worden. Dat geen been van het paaslam gebroken mag worden. Wat een machtig teken dat heen wijst naar het offer dat gans verteerd werd even later op Golgotha's heuvel. Het melklam uit de geschiedenis van onze tekst is een heenwijzing naar het lam van God, van wie geen been gebroken is, dat in zijn geheel geofferd werd, in de toorn van God verteerd werd. Kijk, gemeente, dat hebben wij nodig. Dat wij kennis krijgen aan het lam. Dat wij het lam dat voor de zonde bloedt en sterft, persoonlijk nodig krijgen. Dat wij het lam door het geloof leren omhelzen. Dat wij bij het lam leren knielen. Want alleen in het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, is verzoening en vergeving en redding te vinden. En dan zegt dat Lam, de rook gaat op naar de hemel. Je ruikt de stank van het verbrande vlees, holocaust. Dan zegt dat Lam, dit deed ik voor u. Want dat is het geheim van het brandoffer. Het Lam in de plaats van de zondaar die de dood en de eeuwige ondergang heeft verdiend. En wat is een zegen als u dat in uw leven hebt leren beamen. En leren ondertekenen. Ik, de dood, verdiend. U zegt misschien, ja dominee, dat is toch geen evangelie? Ja, dat is evangelie. Alleen moeten uw ogen er wel voor open gaan. Want het evangelie van het brandoffer zegt dat het u verdient. En Gods kerk leert dat beamen van harte. Eeuwige dood zou moeten sterven. Maar hij zegt, dat wil ik nu doen voor doodschuldige zondaars. Hij zegt het als het ware in heel zijn lijdensweg naar Golgotha. Vader, laat mij maar verteerd worden. Want indien gij mij zoekt in uw goddelijke gramschap, laat deze heen gaan. Vrij uitgaan. Kijk, en als u zo het geheim van de plaatsbekleding, het plaatsbekledende offer van de Heere Jezus in deze oude geschiedenis ziet oplichten. Hij offerde het geheel de Heere. Dan begrijpen we ook nog beter wat er volgt. Wat volgt er namelijk? Toen Samuel bij dat altaar bad. Aangrijpend, hè? Hij offert het, de rook gaat omhoog naar de hemel. En Samuel begint met het gebed. En we weten wel, de jongelui weten dat wel van de catechisatie, dat het bidden, de gebedshouding in het oude Israël anders was dan onze gebedshouding doorgaans. De oude vrome Jood bad met de handen omhoog. Lege handen geheven naar de hemel. Met geopende ogen. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilige aangezicht. Dat is in het bijzonder de houding van het pleiten. Ook was Samuel op Gods hoog bevel. Pleitend voor zijn volk, biddend voor zijn volk als een hemeltocht. Heere, wil u ze vanwege het offer van uw zoon beschermen en bewaren. Wil u de vijand, de Satan, de Filistijnse horde schelden, dat ze Israël niet kunnen benauwen. Wil u het volk van het verbond, wat het zo verzondigd heeft, genadig aanzien en tot bekering brengen. Dat zullen trekken geweest zijn in dat gebed van Samuel. En daarin is Samuel ook weer een heenwijzing. Heenwijzing naar wie? Heenwijzing naar wat? Naar de biddende hoge priester. Want toen de Heer Jezus zijn aardse heilswerk vervuld en voltooid heeft, is hij de hemelen binnengegaan. De apostel zegt dat hij het hemelse heiligdom is binnengegaan. En dat hij daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij laat als het ware in de hemelen, in de troon van God, zijn doorboorde handen zien. Vader, ik heb voor hen geleden. Ik heb voor hen gestreden. En nu bid ik voor hen. Vader, bewaar ze in mijn naam. Wat een zegen als je zo'n biddende hoge priester hebt. Daarbij verdwijnt Samuel enigszins in het niet, want dat was een zondig mens. Maar als de Heere Jezus op grond van zijn volbrachte werk bid voor zijn kerk in de hemelen. Dan is dat volmaakt. Ja, maar zegt u misschien, dominee, dan zit ik met die ene vraag. Hè. De Heer Jezus bidt niet voor de wereld. Maar hij bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Dat is waar, dat staat er ook. Hij bidt niet voor de wereld. Ja, zegt u, maar ik voel in mijn hart dat ik een stuk wereld ben. Heb je daar ook zo'n last van? Moet u eens goed luisteren. Wat bedoelt de Heere Jezus Christus met ik bid, ik pleit niet voor de wereld, maar voor degene die mij van de Vader gegeven zijn. Dat betekent dat hij bidt voor degene die bekeerd zijn. Voor Petrus en Johannes en Jacobus en al die anderen die op dat moment in Johannes 17 bij hem zijn in de avondmaalzaal. Maar het gebed gaat verder. Ik bid niet alleen voor deze. En dan denkt hij aan de discipelen. Maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Die gegevenen van de Vader, dat zijn niet alleen maar de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Dat zijn ook de mensen die nog tot bekering moeten komen. Door de prediking van de apostelen en door de eeuwen heen, door de prediking van het evangelie van dienaren van het woord. Door hun woord in mij geloven zullen. Dan mag je toch bidden als vader en moeder in deze niet eenvoudige tijd om kinderen op te voeden. Heren, mogen mijn kinderen, en noem u de namen maar hoor, allemaal in de voorbeden van die gezegende hoge priester begrepen zijn. Want de wereld zwelt aan, net als de Filistijnen in onze geschiedenis. En het is hun aan de ondergang van onze jonge mensen en van de kerk te doen. Maar draag u ze in uw biddende handen, pleitend op uw eigen offer. Want dat is het ook, die biddende hoge priester. Zijn gebed wordt altijd verhoord. Uiteindelijk was Samuel een knecht van de Heere, zeker, maar een zondig mens. En wij als zondige mensen kunnen nooit voor de Heere rechten laten gelden. Wij hebben niets te eisen, alleen maar te belijden. Maar als de grote hoge priester bidt, dan zeggen de woorden in het Nieuwe Testament die over het gebed van de hoge priester in de hemel gaan dit. Dat hij eisen mag. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, dat zij gered worden. Dat u ze bewaart voor de boze en voor de wereld. Vader, ik wil dat zij niet ten onder gebracht worden door de helse Filistijnen die hen aanvallen. Vader, ik wil dat zij daar zullen zijn waar ik ook ben. Jezus Christus, het brandoffer voor de zonde, heeft het verdiend. Bewerkt het dat God zijn gebed altijd zal verhoren. En uit de volle liefde van zijn vaderlijk hart altijd zal verhoren. Ja, en dan rukken die troepen aan in de geschiedenis. En daar staat Samuel biddend. En het volk dat staat erbij. Angst klopt in de kelen van sommigen. Wat zal er gebeuren? En dan grijpt God in. Een natuurwonder. Een ontzaglijke storm en onweersbui. Brokken vallen uit de hemel en vernietigen die sterk gewapende Filistijnen. En wat gebeurt er? Israël hoeft niet eens te vechten. De vrouwen en de mannen die ongewapend zijn, hoeven alleen maar achter de Filistijnen aan te gaan, die angstig op de vlucht staan om buiten te halen. Wapens, voedsel, alles wat ze achterlaten. God staat op. Gemeente, dat is ook een gebed van de kerken. Sta op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartige Heer, uw grote naam ter eer. Ja, daar kun je in je persoonlijke leven wel eens iets van zien. Als de Heere door de kracht van woord en geest de vijanden het zwijgen oplegt. Dus van binnen sist in je hart. Je hebt geen heil bij God. Stop maar met bidden. Stop maar met kerkgang. God luistert niet naar jou. Hij wil niet van je weten. En je hart in moedeloosheid en neergedruktheid dreigt ervoor te bezwijken. Maar dan dat woord. Haast u tot mijn hulp. En red mij, schutsheer God der goden. Troost in nood de grote hoorder van het gebed. Ja, zo kan het gebeuren, ook vandaag nog. Ook bij een jongen of een meisje die helemaal vastgelopen is. Of een oudere die moedeloos wordt bij de zwakheden van het ouder worden en de hardheid van zijn eigen hart. Sta op, o Heere, en laat uw haters verstrooid worden. Ze worden verstrooid. En dan zet Samuel een steen neer. Een steen vlak bij dat altaar. Misschien wel een steen die gevormd is van verschillende stenen van het altaar. Zou kunnen. En hij zegt, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Hij geeft alle eer aan de Heere zelf. Niet onze kracht, niet onze wijsheid. Dat was alles tevergeefs geweest. Maar de Heere, 5 hoofdletters, de God van de eden en van de verbonden, hij heeft getrouw zijn woord gehouden. En waarom zet hij nou dat gedenkteken neer? Dan denk ik even terug aan het begin van de preek. Om Israël eraan te herinneren. Een gedenkteken in de Bijbel is altijd een herinneringsteken. Gedenk aan wat de Heere gedaan heeft. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? Je uit Egypte gehaald, je door de woestijn geleid, je het land binnengebracht. En de plek van de nederlaag, Ha-Eben, Ha-Ezer, uit het begin van hoofdstuk 4, is de plek van zijn overwinning geworden. Wat zullen ze verwonderd geweest zijn op diezelfde plek, Heere. Waar wij je totaal verknoeid hadden, hebt u wonderen willen doen. Mag u ook zo herinneringstekenen in uw leven hebben. Heere, daar bent u me te sterk geworden. Heere, toen hebt u de banden verbroken. Heere, toen hebt u vrijmoedigheid geschonken om tot u te gaan. Die woorden, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Wat is het goed, gemeente, om telkens weer als we de Heere vrezen mogen in herinnering te roepen. Gedenk wat Hij u heeft gedaan. En laten we dan de weldaden maar niet vergeten. Want ons geheugen, ook na ontvangen genade, is door de zonde zo verzwakt. Maar dat is niet het enige wat een gedenkteken betekent. Ook niet wat de naam van uw kerk betekent. Want dat mogen we ook zeggen. De Ebenezerkerk in Barendrecht is al die jaren door rijk gezegend. Maar ook die blik op de toekomst. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Nee, dat betekent niet dat de Heer het alleen maar tot daartoe, tot dat moment wilde doen. Dat woord tot hiertoe betekent ook, en zo wil de Heer verder gaan. Ondanks de zonde van het volk en de dwarsheden en dwaasheden in hun leven. Mits zij niet weer op het spoor der dwaasheid treden. Want ja, dat was gebeurd niet. Tegen de Heere gezondigd, ze moesten het belijden. Ze zijn door de Heere teruggebracht en wonderlijk beschermd en bewaard tegen de aanrukkende vijanden. Ja, zegt de Heere, maar dat betekent wel dat ik van u vraag om mijn inzettingen te houden en in mijn geboden te wandelen, mits zij niet weer. Zo kan het ook in ons persoonlijke leven zijn. Dat de Heere ons na een periode van duisternis en afdwaling, denk maar aan Petrus met zijn verloochening, weer terugbrengt. Wonderlijk. Zo onverdiend. Maar er zit altijd een vermaning in. Blijf het zoeken. Dient de Heere alleen. Niet in eigen kracht. Dat heeft Israël nooit gekund en dat kunnen wij ook niet. Maar om voortdurend de toevlucht te nemen tot de God van Ebenezer. Mag ik het zo zeggen? Tot het lam van Ebenezer. Het paaslam. Dat geslacht is. Om de zonde van de wereld weg te nemen. En daarom eindigen we in hem. Hij. Johannes wees hem aan. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Letterlijk staat er. Dat de zonde van de wereld wegtorst. Hij zou eronder bezwijken. Zo zwaar is die last, maar hij heeft het gedaan. En hij heeft het gedaan niet voor zichzelf. Hij heeft het gedaan voor dwarse, dwaze Israëlieten uit de dagen van Samuel. Hij heeft het gedaan voor zondaren, die van zichzelf geen enkel recht kunnen laten gelden. Die eerlijk voor God moeten belijden, o God, als u mij voorbij zou gaan, dan zou u geen onrecht doen. God billijke in zijn heilig recht en zo buigen. Dan krijgt het lam zoveel waarde. Dan krijgt de steen van Ebenezer zoveel waarde. God heeft het gedaan. En hij zal het doen, soeverein, genadig, zoals hij op het ongedachtst en onverwacht bij het rokende altaar en het melklam sprak en de vijanden verstrooide. Zo zal hij het ook doen tot aan het einde der dagen toe. De tijden mogen donker worden. En de vraag van de Heere Jezus Christus, je gaat hem steeds meer begrijpen, niet? Zal ik nog geloof vinden als ik kom? Maar zijn werk gaat door. Van geslacht tot geslacht. De steen op de vlakte van Ebenezer van Mispa staat er nu niet meer. Maar ze staat nog wel in de Bijbel. Als een onuitwisbaar teken. God is tot hulp. Hij is krachtiglijk bevonden, zegt de psalmdichter. Een hulp in benauwdheden. En dat zal hij blijven. Voor heel zijn kerk. Tot aan het einde der dagen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, vervul ons met diepe eerbied en ontzag. En dat we vol ontzag tot u mogen naderen om u te bidden, Heere, bewerk deze dingen voor het eerst of opnieuw in ons leven. Die hartelijke droefheid over de zonde, dat klagen achter u aan, persoonlijk, gemeentelijk, kerkelijk. En dat we het zeggen onder het uitgieten van het water, dat is onder het uitgieten van het hart. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar leer het ons ook, Heere, om te pleiten op dat brandoffer, op de Holocaust, het offer dat gans verteerd wordt. Wat heeft het u gekost, Heere Jezus, om zulke dwarse, dwaze mensen van hun dwaalwegen te redden? O, wil u het doen, ook in deze grote gemeente, met zoveel jonge mensen, dat er mensen die ten dode wankelen, gegrepen mogen worden en getrokken mogen worden tot het leven. Wil u het doen, o biddende hoge priester, pleit voor ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, laten wij in uw voorbeden begrepen zijn. En wil u ons ook leren, Heere, midden in deze verwarde tijden, om oprecht te wandelen. Niet weer de paden van de zonde te gaan. Wat heeft uw kerk het steeds weer nodig? Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En dank, Heere, voor alles wat u gaf in deze dienst. Wil u de stille naprediker zijn en met ons meegaan naar huis? Deze week in, kinderen naar school of bij een opleiding. De ouderen die niet meer behoeven te werken, maar vaak nog zoveel te doen hebben, zegenen. Maar ook ieder van ons, en laat het woord meegaan, Heere. Laat het niet zo zijn zoals in het begin van dit hoofdstuk staat. Samuel preekte. Maar de dagen werden vermenigvuldigd. Geen stem, geen opmerking. Laat de verootmoediging mogen komen. Werk u dat uit. We bidden het uit genade. En in dankzegging voor al het goede wat u deze dienst hebt willen schenken om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.